de tekstwoorden, het verband daarin samengevat, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit Matteüs 13, en daarvan het 40ste tot en met het 43ste vers. Matteüs 13, vers 40 tot en met 43. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover. Schrijven wij hierboven het verborgen koninkrijk. En letten in de eerste plaats op twee zaaiers. In de tweede plaats op twee zaaisels. In de derde plaats op twee bestemmingen. En in de vierde plaats op de goddelijke onderwijzing in deze gelijkenis. Dus wij letten met elkander op twee zaaiers. Twee zaaisels, twee bestemmingen en de goddelijke onderwijzing in deze gelijkenis. Gemeente, deze gelijkenis is door de loop der eeuwen altijd in de belangstelling geweest, voornamelijk in het verleden. Deze gelijkenis is op allerlei mogelijke manieren uitgelegd om ruimte te scheppen voor de tucht, voor de orde en voor het welzijn der mensheid. Immers, het bezwaar dat schijnbaar tegen deze gelijkenis ingebracht werd, was: hoe kan dat nu goed zijn, dat die Heer tot die dienstknechten zegt, laat ze beide tezamen opwassen, tot de dag des oogstens. Immers, zou dit dan niet inhouden dat het er niet op aankomt hoe het er langs gaat? Als er een opwassen, een ruimte mag zijn voor het opwassen ook van de valse tarwe, is dat dan niet in strijd met zoveel andere schriftuurlijke gegevens waarin de apostelen vermaand hebben van de tucht en het wandelen met een onergelijk geweten in het midden der gemeente en het ijveren in goede werken en het uitbannen van degenen die de gemeentes ontroeren? Zeker, er is geen tegenstelling. De kerk van Rome, die heeft hard gewerkt om deze gelijkenis zo te verklaren, dat er ruimte kwam om een inquisitie in te stellen. Die heeft hard gewerkt om de gelijkenis zo te verdraaien, dat ze een wereldlijk koninkrijk zouden mogen stichten. Die heeft alles op alles gezet en de schrift verdraaid en verwrongen, totdat er ruimte kwam om met geweld hun gedachten en hun leer aan anderen op te leggen. Als er dan ook enige gelijkenis is, die de kerk van de Rode eenmaal zal oordelen. En niet alleen de kerk in de tijd der martelaren, maar ook ver daarvoor. Toen men landen met geweld heeft gedwongen. Het Romeinse geloof, wat toen nog niet zo verbasterd was, maar toch al lang niet meer naar de leer der apostelen. Dat men landen en volkeren door dwang, door de doodsdwang zelfs, dwong om het geloof te beleiden. Dat zal eenmaal uitkomen dat deze gelijkenis juist het mes is dat die hele Romeinse opvatting afsnijdt bij de wortel. Maar ook in onze kring, van ons land en ons volk, wordt deze gelijkenis het liefst een klein beetje in het midden gelaten. Men neemt er wel een geestelijke strekking uit, zeker, maar de knellende punten waar het over loopt, die worden vaak niet genoemd. En waarom niet? Wel gevoeld ook aan, als men dat waarlijk kwam te onderzoeken, dat ook de zogenoemde christelijke politiek, die erop gericht is om desnoods met één stemmeerderheid het volk aan bepaalde christelijke banden te binden, op te leggen, dat zulke politiek door deze gelijkenis ook afgesneden wordt. Het wordt ook afgesneden. De heerzuchtige plaats die vele kerkmensen menen te moeten innemen als christenen, en om vanuit die positie hun wil op te leggen, ja, zij noemen het dan Gods wil, Gods woord. Die loopt in deze gelijkenis vast. Want deze gelijkenis en het ganse woord leert ons, zo was het niet onder Israël, dat was een theocratisch volk, maar wij zijn van huis uit heidenvolkeren. Dan is er maar één weg ter bekering. En dat is de weg van de prediking van het woord. En als dat woord gezegend wordt aan de harten, dan komen de voetballers en de kroeglopers, die komen dan in de kerk. Maar niet andersom. Niet andersom. Dat is geen basis. Daarom, het is zo gemakkelijk om van die grote stukken en pleidooien in de kamer te houden over de afglijding dit en de afglijding dat. En dat het zo hard achteruit gaat met land en met volk. En wat wil men dan? Stemmen hebben. Zoveel stemmen dat we wat in de melk te brokkelen hebben. Dat we verordeningen kunnen maken, dat de voetbalvelden zondags dicht, de zwembaden gesloten, noem maar op, en de bioscopen dicht, geen bioscopen meer gebouwd worden, enzovoorts. Maar wees nou eens eerlijk, is dat nou de weg? Dachten wij dat God zo zondaren bekeert? Heeft Paulus zo door Athene gelopen om alles dicht te spijkeren? Hij kwam daar met het woord van God. Want weet je wat zo opmerkelijk is? Als een mens dan meent dat hij wat moet doen, dat kan, dat de Heer hem daartoe zou roepen, dan moet je niet in een kamer gaan zitten. Maar dan moet je naar het voetbalveld toe gaan en dan moet je zeggen: hoor des Heeren woord! Dan moet je het oordeel en de vloek gaan prediken. Daar. waar je wat meent te moeten bereiken. Het andere is allemaal een hersenschim. Het heeft geen enkele betekenis. Daar blaast de Heer in. Daar gaat ook niets van uit. Want de mensen die het zouden moeten horen, die horen het niet. Die komen niet op een partijdagje. Daar zitten allemaal mensen die het voor zover dan in die dingen wel met elkaar eens zijn. Wat wou men dan bereiken? Ook dan is er geen andere weg. En dat wordt niet verstaan. En er is men ook tegen gekant. En dat is ook de reden waarom ik me nooit op dat vlak gegeven heb. Ik heb het tot op heden niet gedurfd om voor een politieke partij te spreken. Misschien wel, dan zou ik het misschien eerder doen in het sportpark een keer, in de open lucht. Als ik zou moeten doen, maar dat andere niet, nee. Nee. Want dat is het aanwijzen van de kwaal en hoe ellendig het erbij staat met ons land en ons volk. Maar hoe komt daar nou verandering in? Er zal maar één weg zijn. Predik het evangelie aan alle creaturen. Maar het evangelie wordt verworpen. Dat is verschopt en vertrapt. Wat moeten wij er dan nog van maken? Wat moeten wij er dan nog van maken? Dit is een harde waarheid. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Laat ze het samen oplassen. Komt er weer een kroeg bij? Laat maar staan, je hoeft de ruiten niet in te slaan. Komt er weer een bioscoop bij? Nee, ja, laat maar staan. Laat maar staan. Om je echt zo druk niet over te maken. Alle deze dingen, dat is het groeiproces. Het zaad der zonde en het zaad van God. Laat ze beide tezamen oplassen. De kerk heeft nooit een wereldlijke taak gehad. De Nieuwtestamentische kerk. Je kunt nooit vinden in het Nieuwe Testament dat de knechten Gods ergens een greep naar de macht gedaan hebben. Dat was voor gebied wel te bidden voor koningen en overheden. Maar dat waren niet zulke brave mensen in die dagen. Dat waren despoten. Dat waren dictators menigmaal. Bid voor koningen en overheden. Opdat ge stil en een gerust leven moogt hebben. Maar nooit een greep naar de macht. Nooit getracht ergens een partij te stichten. Nooit een bundeling van krachten, want geliefde, ik weet dat er in deze tijd al zulke soort dingen gebruikelijk zijn. En op maatschappelijk gebied kan ik me dat ergens voorstellen. Maar op geestelijk gebied zijn alle bonden vermenigvuldigingen van het menselijk ik. Alle bonden is vermenigvuldiging van menselijke ik, van de eigen waarde. Van de eigen krachten. Want je voelt wel aan, waar God aan het woord komt, daar worden de bonden teniet gemaakt. Het verbond met de dood en met de hel. Daar worden wij ook teniet gemaakt. Daar houden we maar één partij over. Dat is de hoge en eeuwige God. Daarom, deze gelijkenis wil ons niet leren dat het er in de kerk niet op aankomt. Laat maar doorhobbelen. Als dat de een de zonde dient en de andere dronken langs de weg loopt en de vierde wat anders aflaat, dat leert de gelijkenis niet. Dat weet u uit de apostolische brieven. Maar deze gelijkenis leert wel dat onze rol hier, wat het wereldlijke betreft, die is uit. Die is uit. Wil dat dan zeggen dat wij niet verblijd hoeven te zijn als er mannen zijn die de Heer vrezen en die dat betonen? Ook in de behartiging van zwang zaken, zeker wel, daar mogen we altijd verblijd mee zijn. Maar vooralsnog zie ik op het ogenblik nog geen enkele reden om er blij mee te zijn. Dat moet ik er ook bij zeggen. Want wat ik dan van die stukken lees, dan denk ik, mensen, mensen, schrijf die brief uit. Vertel één keer de waarheid en hoef je nooit meer terug te komen. Nou, is toch gezellig ook. Hoe fel dat het er soms langs gaat, maar na afloop drinken ze gezamenlijk door een glaasje. En als er alleen van de goede richting uit de tijd is, dan wordt er een algemeen waarderend woord gesproken vanwege de principes. Principes. Maar de Heer Jezus werd aan het kruis genageld. Ach, het christendom heeft altijd eigenlijk de neiging om een greep te doen naar de betekenis. Men wil iets zijn, men wil iets betekenen, men wil een rol spelen. Maar u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, zegt de koning zelf. Dat zijn hele lessen. Want ik weet nog wel dat ik eens een keer een verzoek tot leiden van zo'n samenkomst kreeg. Ik dacht, laat ik eerst een woordje met de persoon spreken erover voordat ik het doe. Want ik heb niet direct bezwaar om ergens te preken daarop. Maar toen vroeg ik, als de tekst nu eens zou zijn, wij deden het land geen behoudenis aan, de inwoners der aarde vielen niet neder, wij hebben niets dan wind gebaat. Of, uwer is het koninkrijk. Alle koninkrijken der aarde zijn geworden van onze God en zijn Christus. Ja, die man zei, ja, je moet de boel niet afbreken. Ik zeg, nee, het zou juist mijn doel zijn om te bouwen. Maar dan op een andere manier. Een andere manier. Dan zou dat de prediking en de troost zijn van wat God doet. En dat wij het er allerellendigst hebben afgebracht. In alle onderdelen van het leven. Maar er is de animo gelijk weg. Er is de animo weg. Geliefde, kijk gevoelt wel aan dat deze gelijkenis, wat dat punt betreft, een zeer scherp mes is. Het is altijd verstaan dat de dienstknechten zeggen, heren, zullen we uitgaan en het uittrekken? Want we dragen het zwaar toch niet te vergeefs? Om uit te roeien en te weren alle afgodendienst, alle onkruid. Maar de koning zegt nee. Het zwaard in de schede, dat is geen mensenwerk, dat is Gods werk. Gods werk. God zal eenmaal het zwaard hanteren. En hier op aarde zal hij het zwaard des woords hanteren. Maar wij niet. Laten we overgaan naar de gelijkenis. De Heer Jezus gaat de gelijkenis verkondigen. En dan gaat het, we behandelen eerst het beeld een ogenblik van de mens. Die zaait een goed zaad in zijn akker. Dat is verstaanbaar. Iemand, een landbouwer, een landman, die zal niet expresselijk kwaad zaad in zijn akker strooien. Maar hij zoekt goed zaad op, dat wil zeggen gesorteerd zaad. Hij heeft van de vorige oogst het beste heeft hij overgehouden om bij het andere seizoen weer te zaaien. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Moet niet iedere letter vergeestelijken, want de Heer slaapt nooit. Zijn engelen slapen ook nooit. Gaat hier al het beeld van de duisternis. Als de mens sliep, met andere woorden, deze misdaad die nu volgt, die gebeurde des nachts. Des nachts. Wanneer het ongedierte erop uit is. In de nacht waarin we zo menigmaal in de schrift lezen van Judas, die uitging in de nacht, en de nacht in welke hij verraden werd. Normaal is dat wij 's nachts in onze huizen zijn, behoudens uitzonderingen. Dat is normaal. De Heere heeft de nacht niet gegeven voor de arbeid of om bij elkander te zijn, maar om in onze huizen te zijn. De schrift spreekt altijd van het werk dat des daags geschiedt. Maar als deze man goed zaad gezaaid heeft in zijn akker, dan is daar een mens, een vijand. Een vijand van die man. Die om de een of andere reden, dat zullen wij later horen in de verklaring, zeer vijandig gezind is. En die heeft een duivels plan. Hij heeft een voorraad vals zaad. Men noemt dat wel de dodik. Het heeft ook nog andere namen. Dat is een zaadsoort dat lijkt ontzettend veel op de echte tarwe. Op de halm, op het spruitsel. Het heeft dezelfde kleur, het heeft dezelfde groeiwijze, alleen te sneller. Het komt sneller op. Het is altijd enige tijd voor het goede zaad uit. Het ontkiemt zeer snel. Daar gaat die man met zijn duivelse hart en gemoed. Hij gaat uit en hij zaait tussen die goede tarwe, zaait hij onkruid. De stappen van de zaaier staan in de akker. Hij volgt ze precies. Waar goed zaad was, daar was ook onkruid gezaaid. Iedere stap van de zaaier volgt hij in de duisternis. Bij het licht van de maan. En hij strooit kwistig zijn zaad, zijn onkruid naar alle zijden. Als hij zijn duivelse werk heeft volbracht, trekt hij zich weer terug in de duisternis. En gaat heen naar zijn huis. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. Ik zei u, het lijkt zoveel op elkaar. Alleen, die tarweaar, die heeft ene aar met tarwe. Maar die dolik, die valse tarwe, die schijntarwe, die maakt allerlei vertakkingjes, kleine aardjes opzij. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, toen de tarwe dus groot geworden was, en toen de vrucht zichtbaar was, toen was het duidelijk te zien. Want in de vrucht kwam het openbaar, die zwarte, giftige tarwekorrel, waardoor de mens zeer ongesteld werd als hij die bij de goede tarwe naar binnen kreeg. Het was een giftig soort. En de gele, gerijpte tarwe van het goede zaad. Het ene was zwart, giftig. Het andere was voedzaam. Het andere trok aan, het zag er mooi uit. De dienstknechten, het is nog geen tijd om te maaien. Er gaat nog even tussendoor. U zou zo zeggen, ja, toen het u tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, dan is het toch de tijd voor de oogst al. U moet dit zo verklaren. Vrucht voortbracht, moet u hier eens zo zien, toen die zijscheuten gingen groeien van die valse tarwe. Toen er geen zware stengel met ene halm zich begon te vormen, nee, toen het nog betrekkelijk in zijn opwas was en die kleine zijaren zich gingen vormen, die vertakkingen, die loze vertakkingen met die kleine zwarte korrels, die nog eerder rijp waren dan het goede kruid, dan de tarwe. Dan komen de dienstknechten. Die komen langs. En die zien het. Die zien het onmiddellijk aan de vorm van de aarde. En aan de in beginsel gevormde vruchten die erin zijn. Het komt openbaar aan de groeiwijze. Deze dienstknechten. Het zijn niet alleen slaven, maar het zijn dienstknechten van de Heer van die akker. Ze doen hun werk met liefde. Ze hebben hart voor hun werk. Daarom als ze het ontdekken, vertellen ze het elkaar. En ze gaan tot hem en ze zeggen, Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Dat wisten we toch. U hebt toch goed zaad. U zaait toch geen onkruid zeker? Ze zijn geheel ontsteld. Het grijnt van het hart. Ze zijn bedroefd. Dat die prachtige akker. Overal de tekenen van het onkruid vertoont. Waar tarwe is, is ook onkruid. Je zou zo zeggen, het is een verloren zaak. Eén voordeel. Die valse tarwe groeit wel vlug, is wel wat eerder, maar wat niet zo hoog als de echte tarwe. Daarvoor hebben de aren de halmen te veel zijscheuten. De tarwe komt er wel doorheen, maar het is een droevig gezicht. Wanneer overal, niet op een hoek, maar over de hele lengte en breedte van de akker, dat onkruid openbaar komt. Heren, hebt ge niet goed zaad in uw akker gezaaid? Vanwaar heeft hij dan dit onkruid? Zeker, er is natuurlijk onkruid in de aarde dat wordt door de vogelen des hemels voortgebracht. Of heen gebracht. Maar dat is het niet, dat zien ze wel. Dan zou je hier en daar een brandnetel zien, zouden we zeggen. Maar dit is iets dat draagt alle kenmerken. Alsof het een zaaisel is, expresselijk. Nu moet u denken dat in het oosten was dit een verklaarbaar iets. Je hebt mensen gehad, verklaarders, die hebben erom gelachen en zeggen, wie komt er nou op zo'n idee om ons? Maar in het oosten kwam dat voor. Daar kwam het voor om uit wraak, als het de ander goed ging, of om welke reden dan ook, een akker te verderven. Allerlei onkruid samen. En dan zegt die Heer, je leest niet dat hij ging kijken, hij heeft het al lang gezien. Hij zegt, een vijandig mens heeft dat gedaan. Een vijand. Een laag mens. Die het goede niet kan zien. Die niet verblijd kon wezen met de zegen. Die op de een of andere manier een tegenstander is. Die heeft dat gedaan. Dan zeggen de knechten heel begrijpelijk, Heer, wilt gij dan dat we heen gaan en datzelfde vergaderen? Zullen we de wie nemen? Zullen we gaan wieden? Met de schrepel er doorheen? Of zullen we trekken? Nee, zegt die Heer, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet aantrekt, onder de aarde. Boven de aarde zijn ze gescheiden, die tarwe aard en die valse donik. Maar onder de aarde grijpen de wortels in elkaar. Dus die Heer die is wel verstandig, die zegt als je die valse tarwe eruit trekt, die loze tarwe, die zwakke tarwe, dan trek je ook de wortels van de goede tarwe mee uit. Dan hebben we helemaal niets. Zo is het in natuurlijk ook. Dan hebben we niets, dan schiet er niets van over. Want die tere worteltjes, als druk je die weer aan, die kleine haarworteltjes, die zijn dan toch afgetrokken in de grond. Dan zou de halm toch gaan kwijnen. En hij zou niet de vrucht voortbrengen die verwacht was. Daarom zegt hij, nee, doe het niet. Ik heb een beter besluit. Laat ze allebei opvasten. De tarwe komt er toch wel doorheen. En in de dag van de oogst, dan mogen jullie trekken. Zo ging dat ook in het oogsten. Dan zal het tot de maaiers zeggen, die werden gehuurd. Dat waren niet dezelfde dienstknechten. Allerlei personeel had men. Men huurde speciaal maaiers in die tijd ook. Dan zal ik tegen de maaier zeggen, dienstrecht hoef jullie niet te doen. Maar tegen de maaier zal ik zeggen, trek eerst, vergader het onkruid. Bind het in bossen bijeen. En dat was een vertrouwd beeld in het oosten. Dan lagen daar die bossen opgestapeld, op hopen, onkruid bij onkruid. Samengesnoerd, met een touw of met een lies. En dan ging het vuur erin. En dan brandde het hoog op. En de rook werd van ver gezien. Vergadert eerst het onkruid. Bindt het in bussel om te verbranden. Maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. De tarwe moet toch binnenkomen. De tarwe, die wil ik toch hebben. Het overige, dat zal verteerd worden, want anders gaat het zichzelf weer uitzaaien en komt er nog meer onkruid. Dat is het natuurlijk verhaal. Of het verhaal, het is geen natuurlijk verhaal, maar een verhaal uit de natuur genomen door die grote leraar, de Heer Jezus Christus, die op zulke volmaakte wijze die wijsheid bekend kon maken. Als ze dan later naar huis gaan, de scharen zijn van zich, heeft hij van zich gelaten, dan komen zijn discipelen tot hem en zeggen, Heere, verklaar ons toch de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen, die het goede zaad zaait, is de zoon des mens. De zoon des mens. Hij is dus hier de zaaier. Hij zaait het goede zaad. Onze eerste gedachte was twee zaaiers. Die het onkruid zaait en de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. Dat is de tweede zaaier. God is de eerste zaaier. Denk eens aan het paradijs. Welk een goed zaad heeft de Heere gezaaid in het paradijs. Welk een goede mens heeft hij daar geschapen. Hij was de eerste. De grote vijand van God is Satan, die tweede zaaier, die heeft het onkruid gezaaid. Maar God was de goede zaaier. Denk eens verder. Het zaad wordt hier genoemd de mensen. De mensen, die worden het zaad. Of het zaad wordt voorgesteld als zijnde mens. Dat goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. De grote zaaier. Hij is de zoon van de Vader. Die macht gekregen heeft om te zaaien op deze aarde. Kinderen van het koninkrijk. Hij heeft deze macht verworven om de arbeid zijner ziel. Als hij zijn ziel gesteld zal hebben tot een schuldoffer en tot een rantsoen, zo zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat zij zijn uitverkorenen. Hij is de grote zaaier. De Vader, de drie-enige God, maar in zonderheid de Vader, die heeft ons in het paradijs goed gemaakt. Maar de tweede Adam, die zaait, hij is de zaaier na onze diepe val en dombreuk in Adam. God de Vader was krachtens zijn eeuwige wijsheid en recht onze maker, onze zaaier in het paradijs. Maar Christus is door het recht van zijn dierbaar bloed geworden de zaaier van kinderen des koninkrijks. Hij is een machtige zaaier. Hij is uitgegaan om zijn zaad te werpen op deze aarde. Het was niet in de akker. Het was niet in de akker. Het goede zaad niet. Na de val is er geen kind des koninkrijks meer. Maar de zoon zaait ze. Ik zal ze mij scheppen. Ik zal een volk formeren. Ik zal een volk geboren doen worden. Hij is de grote zaaier. En de andere zaaier, dat is niet de mens, maar het is de duivel. De tegenstander van God. De aanklager der broederen. Hij is de Satan. Hij is het die door God uit de hemel geworpen is en die nu met een grote gramschap vervuld is. En hij wil afbreuk doen aan het rijk van God. Omdat God in zijn belofte gezegd heeft, reeds, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen. Gij zult hem de verzenen vermozzelen. Daar is de duivel mee bezig om de verzenen te vermozzelen. Hij is bezig om het goede koren te vernietigen en te verstikken. Met als doeleinde om de grote zaaier tegen te staan. Hij is vergrimd op de grote zaaier, omdat de grote zaaier de strijd met hem aangebonden heeft. 2. Zaaiers. De duivel is een zaaier en God is de zaaier, de zoon des mensen. Gij zijt, zei Christus, van de Vader den duivel, uit de Vader den duivel, en wilt de begeert uw vaders doen. En de discipelen dan, die waren dat ook, maar de Zoon had ze gemaakt tot kinderen des koninkrijks. En de Satan zijn jachtvang ontnomen. Hij had zijn discipelen aan zich toegeëigend. Van nature zijn wij een zaaisel van de vorst der duisternis. Allen, niemand uitgezonderd. En dat maakt God onderscheid. Keurt hij het ene onkruid, meer goed dan het andere? Nee, dat niet. Maar hij zaait zelf. Het is een gehele nieuwe schepping. Werkt hij door een nieuwe geboorte, wederom geboren worden, werkt hij kinderen van het koninkrijk. Welke machten? God is de Almachtige. Satan is een machtige helse geest. Hij werkt des nachts. Hij werkt des nachts. Hij werkt niet waar de zon schijnt. Wel nee, dan werkt hij niet. Hij werkt niet als het jonge spruitsel komt. Ook niet. Dan is het vergif al gestrooid. Hij werkt op dat wonderlijke moment. Waar God werkt, waar God loopt, loopt de duivel er als een aap achterna om het onkruid uit te strooien. Hij loopt in Gods voetstappen, vlak achter de zoon des mensen, nog dichterbij dan Petrus en Jacobus en Johannes. Hij is de schaduw van de zoon om hem tegen te staan. Deze gevallen troongeest. Laten wij niet gering denken over zijn macht, over de macht van deze vijand. Hij is de kop vermorzeld, dat wel. Maar hij zal, als ge behoort tot het goede zaad, u de versenen vermorzelen. Hij zal strijden, bitter strijden, met een grote vijandigheid. Zal hij doorstrijden. Twee zaaiers. Ze staan tegenover elkaar. De zoon des vaders. En de vader der duivelen. Deze machtige boze geest. En het is een helse strijd. Dan weer openlijk. Maar meestal bedekt in de nacht, waarin niemand werken kan, werkt de duivel op het hardst. Waar God, de grote zaaier, komt, daar komt ook de duivel. Let er eens op, als een kenmerk van het werk van de zaaier. Waar de grote zaaier zijn werk gaat doen, en kinderen des koninkrijks gaat zaaien, daar komt de duivel altijd op af. Daar is de duivel altijd bij. Maar merk ook op zijn sluwheid. Het zaad ligt nog in de aarde. Het is zo machteloos. Die aarde is ook zo ontvankelijk voor het giftige zaad. Het zaad zelf is nog zo klein, zo teder. Het is nog niet verstorven. Dan komt de Satan. Dan komt hij juist om bij de aanvang de weg van het zaad te bemoeilijken. Om het werk van de Heilige Geest af te breken. Neer te drukken. Twee zaaiers. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel, met recht. Wij hebben geen grotere vijand buiten ons, en die ook in ons komt, dan de vorst der duisternis. Gij hoort hem niet, ik ook niet. Wij zien hem niet. Met onze vleeselijke oren en met onze natuurlijke ogen. Maar ik weet zeker, hij lacht. Hij lacht in uw vrezen. Hij lacht in uw ellende. Hij lacht in uw zonde. Hij lacht in uw duisternis. Hij schaterlacht. En hij komt in hele kleine, gewone dingen komt hij. heel kleine gewone dingen. Dat je niet zou zeggen dat dat de duivel op zijn ergst is. En zo trekt hij de mens af. Probeert hij hem neer te drukken. En hij probeert God te treffen in zijn liefde voor de akker. In zijn liefde voor de kinderen van het koninkrijk. En de akker is de wereld. Er is maar één akker dus. De akker is de wereld. Het is de wereld. Dus het gaat hier niet over een kerk die zus of zo heet. Maar het gaat over de hele wereld. Dat is Gods akker. Dat kun je in alles bemerken. Want hij heeft het over mijn akker. Hij heeft het over zijn akker. Het spreekt uit de houding van de dienstknechten. Hebt ge niet goed zaad in uw akker gezaaid? De aarde is des Heeren. Dit schaders haar volheid. Daar worden wij op geplant. Op geboren. Daar worden wij vermoord door de Satan of wederom geboren. De akker is de wereld. Wat is God oneindig groot? Wij zien vaak alles in het klein. Dan denk je hier een groepje, daar een groepje. De akker is de wereld. De ganse wereld. Over het rond der aarde heeft de Heere goed zaad gezaaid. De grote zaaier heeft niets overgeslagen. Maar hij heeft zich voorgenomen dat het zaad gezaaid zal worden onder alle creaturen. En dan zal het einde zijn. Als het evangelie onder alle creaturen geweest is. Daar zijn we nu bijna aan toe. Daar zijn we nu bijna aan toe. Het evangelie is in zoveel honderden bij honderden talen vertaald. De akker is de wereld. Maar denk erom. Sommige mensen redeneren zo. Ze zeggen, ja, maar er zijn nog wel volkstammen. En er zijn nog wel dit en dat. Ja, maar vergeet niet. Er zijn ook landen die nu helemaal in het heidendom verzonken zijn. Maar waar 1000 jaar geleden de banier van het evangelie wakkerde. Daar is het al geweest, het evangelie. Daar is het al geweest. Maar als het erover gaat, van huis uit, zijn er nog maar heel weinig volken op de aarde die het zij in het verleden, het zij nu, niet met het zaad hebben kennis gemaakt. Gods verkiezend welbehagen. Om kinderen des koninkrijks te zaaien uit die geestelijke geboorte van boven. De akker is de wereld. Die grote wereld, waarvan het schijnt dat de duivel de overste is. Maar de Heere heeft hem zijn kop vermorzeld. Hij heeft de wereld los moeten laten. En de wereld is het eigendom op rechtsgronden van de drieënige God. En de Zoon heeft er de beschikking over. En hij zaait aan alle stranden. Hij zaait goed zaad. Hij zaait aan het verkorenen. Hij zaait kinderen des koninkrijks. Zodat wij lezen in de oudheid zelfs van de Melchizedek. In Job. En Abraham. En de vrienden van Job. Mensen waarvan wij kunnen bemerken dat ze de vrezen des Almachtigen gekend hebben. Toen was er al reeds iets in. Een profetie van de akker is de wereld. En met de Pinksterdag is het ten volle in vervulling gegaan. De akker is de wereld. En ze zijn uitgegaan om te zaaien. Tweeërlei zaaisel was onze gedachte. Twee zaaisels. De duivel zaait kinderen van de hel. De Zoon zaait kinderen voor het koninkrijk. U zult zeggen, ja maar, wij worden toch niet geboren door de duivel? Een mens, die heeft toch op natuurlijk gebied een vader en een moeder. Hoe kan de duivel dan kinderen zaaien, plant op de aarde? Moet eens goed luisteren. Dan nemen we het beeld in een ogenblik iets ruimer. De duivel zaait het vergif. Het vergif. Die zaait het onkruid in de wereld. En dat onkruid, dat neemt vlees en bloed aan in de gestalte van mensen. Om een voorbeeld te noemen. De duivel zaait in deze tijd ontzaggelijk veel vergif op alle terreinen van het leven. Hij is nog nooit zo kwistig geweest. Maar dan moet je eens indenken. Als van de preekstoel. Als via christelijke blaadjes. Als via vergaderingen enzovoorts. Als er nou eens verkeerd zaad gezaaid wordt. Verkeerde duivelse begrippen. Hoe bedekt ook. Dan zal dat zijn uitwerking niet missen. Want dan zegt Christus, gij gaat zelf niet in en gij verhindert anderen in te gaan. Want, dat geldt voor u en mij ook, dat is de ontzaggelijke ernst van het woord, dat wat ik u mag prediken, dat zal toch ergens in uw leven een zekere richting geven. En als het nou eens vergif zou zijn, voel je de ernst? En het is voor u goed zaad, dan was dat op, maar u was ten verderve op. Zo allerbelangrijkste. Daarom zegt Paulus ook dat ze afgesneden werden die u onrustig maakten. Zo vreselijk is dat, want daar hangt alles vanaf. Gods verkiezing staat boven alles. Maar hier op aarde neemt de apostel het zeer ernstig op. Al was het een engel uit de hemel. En dat is die zaaier. Die duivelse zaaier. Een engel uit de hemel geweest. Die gevallen is. Het kan niet. Daarom. Als nu een dienstknecht is mag buigen. Voor de zaaier. Dat is zo groot. Want je leest niet hier dat die dienstknechten een bak genomen hebben met zaad. En al was het dan goed of wat ook, maar zaad gezocht hebben en uitgestrooid hebben over die akker. Maar je leest, heren, hebt gij niet goed zaad gezaaid in uw akker? En als dat nou eens beslag wist te leggen, en dat nou eens waarachtig was, dat niet ik zaai in de diepste zin, maar dat ik als dienstknecht zou mogen buigen onder de grote zaaier, dan zal hij goed zaad geven. Zelf zal hij strooien, en hij zal het door zijn dienstknecht doen. Dan is het. Dan is er verwachting, maar anders nooit. Anders nooit. Daar staat een mens met een tekst op zijn lippen, zaait aan alle wateren. En hij zaait leugens uit. En hij zaait verderfelijke ketterijen uit. Dat doet de duivel ook. Met de ondermijning van alles. Alles wordt ondermijnd door de Satan. Begint met een boekje. Een verhaaltje, een visie van deze of van die, misschien wel een professor. Eerst zeiden we, die man is niet goed bij zijn hoofd. Zo'n duivelse geest om ons dat wijs te willen maken. Toen zeiden ze, er zit toch wel wat in. Er zit toch wel wat in. Later zeiden ze, hij kon het best eens gelijk gaan hebben. Zo ontkiemt het zaad, zo groeien de boosheden op. Zo wordt de wereld gerijpt. Zo worden er vele aren gemaakt aan die valse ader, aan die valse halm, maar de korrels zijn zwart. Als God ze openwrijft, komt er een zwarte vrucht uit. Ziet ge nu wat een zeer ernstige zaak hier aan de orde is. Tweeënlei zijn. Wij hebben nooit een kwaad gedaan, maar het waarachtige zaaisel, Gods kinderen van het koninkrijk, die komen niet uit de aarde. Die komen ook niet uit de kerk. Die komen ook niet uit een dominee. Die komen uit Gods eeuwigheid. Die komen uit zijn welbehagen. Die zaait hij alleen op de aarde. Nergens anders vandaan. Geliefde, je merkt dat we niet aan het einde komen van de gelijkenis, daarom laten we de laatste gedachte nog een ogenblik rusten. Eén ding wil ik vast vooruit nog even noemen. Die valse tarwe, die zwarte vrucht en die tarwekorrel. Die tarwe aan, die zo vol was met voedzame tarwe. Gij zegt vastelijk in uw hart, ik ben dat onkruid. Want ik bemerk geen vruchten der gerechtigheid in mij. Ik ben zo ongelukkig. Ik ben door de duivel gezaaid. Ik ben uit de vader den duivel. Denk eens. Denk er eens aan. Dat het goed is dat gij aldus ontdekt wordt. Want van huis uit, van Adam uit, zijn we alle verdorven vruchtdragers en valse taak. Daar is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Ja, maar die goede tarwe dan, die vrucht, die uit hem bevond, ja, die zaait God. Die zaait God. Dat betekent die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is niet van ons. Wij hebben geen goed zaad. Dat doet God. Indien er dan enige vrucht is. Uit hem gevonden. Dan zegt de apostel. Niet ik. Maar de genade Gods. Wat ligt die goede tarwe. En die valse tarwe. Dicht bij elkaar. Boven de grond is het wel te onderscheiden. Want daarvan geldt, wandelt voorzichtig op. Al uw dagen zijn in de vrezen des Heeren, want gewisselijk, er is een beloning. Maar onder de aarde grijpen de wortels van de valse tarwe, de dode tarwe, die grijpen in de wortels van de levende tarwe, van de levende plant. En ze zijn zo ineen gestrengeld menigmaal, dat de tarwe een benauwde strijd levert om de overhand. En er wordt vaak geschreeuwd, God zal hem nu niet meer verlossen als weleer, geen zegen is hem beschoren. Want die valse tarwe groeit veel harder en sneller op in het begin dan de goede tarwe. Ja, de valse tarwe zet de voet op de nek. Op de nek van de goede tarwe. En het grondbestaan, daarin haken de wortels niet in.
Oh, dat zei u tot vermaning om niet hooggevoelend te zijn, maar verootmoedig te zijn. Die staat, die mee te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar het is ook een troost. Een troost die de Heer u alleen maar kan geven, en mij ook. Dat kan je zelf niet. Maar om hier in de ervaring van die dooreengestrengelde wortels toch te ervaren, uw vrucht is uit mij gevonden. En gij hebt uw vrucht tot heiligmaking. Dat is een grote genade. De Heer verleent u deze genade. Bij de aanvang, ja, want dan gaat het snelst. Bij de aanvang. Wanneer de blijdschap van het uitspruitsel er is, de zon wordt aanbeschouwd. O, dan is de Satan erbij. Hij is er al geweest. En hij probeert in beginsel de bron van het leven te verontreinigen en te verderven. Maar het goede moed. Want de zaaier heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. En hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. Maar het is een bange stand. Het is een benauwde stand. Als het gezicht van onze ogen niet meer onderscheidt. En het niet meer kunnen zien. En waar we op de aarde zien en op onszelf is het alles. Eén verwarring. Alles door elkaar. Dan hebt gij van noten een blik op de grote zaaier. Want gewisselijk. Hij zal met gejuich wederkomen. Dragende zijn schoten in zijn schuur. Ook u, ellendige, die het oosten van het westen misschien niet kan vinden. Hij zal u niet begeven en niet verlaten. Amen.